Ja, nou ben ik goed opstaan. Goedemorgen allemaal.
Ik hoop dat u het goed maakt. Dat het goed met de uwen en met de uwen is, zoals ze dat dan zeggen. Ik heb vandaag versterking meegenomen. Ze zit op de derde rij, daar in het midden. Dat is mijn vader, samen met zijn vrouw Riki. Ze waren vorige week al even hier, dus u heeft aan ze kunnen wennen. Maar ik ben heel blij dat zij hier zijn. Dan voelt dan toch een beetje alsof er bekenden bij mij zijn. En als jullie me opwachten naar de dienst, heb ik altijd versterking. Weet je wel? Dan, als ik dan een beetje moeilijk heb, dan kan ik zeggen, ja, maar mijn papa is erbij. Ja. Maar zij zijn onlangs hier komen wonen, in Deurne. En ja, zijn hier op bezoek. Maar ik ben heel blij dat jullie erbij zijn. Ze hebben samen 10 jaar in Limburg gewoond. Mijn vader en ik wonen natuurlijk al veel langer in Limburg. Mijn moeder, ik heb dat wel eens verteld, hè, die is overleden. Vrij jong, tenminste, ik vind dat veel te jong. Maar ook Riki is haar man verloren. Ook een heel ziekteproces geweest. En ze hebben elkaar samen gevonden. En daar zijn we heel dankbaar voor, zowel voor Riki als voor mijn vader. En ze hebben 10 jaar in Limburg samen gewoond en nu gaan ze in Brabant wonen. Ik heb ze veel sterkte toegebeden. Want dat is natuurlijk allemaal niet niks als je van Limburg naar Brabant gaat. Maar we bidden voor ze. Ik heb een woord gekregen en dat kwam eigenlijk vorige week in de stille tijd tot me. En ik wil dat graag met jullie gaan delen. We gaan eerst een stukje lezen, dan vragen we een zegen over het woord. Ik ga lezen uit Markus hoofdstuk 8. En dan vanaf vers 14 tot en met vers 21. Dan voelt u zich vrij om het op de telefoon op te zoeken of in je Bijbel. Markus hoofdstuk 8, vers 14 tot en met 21. Daar staat het volgende. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen. Pas op, hoed je voor de zuurdeesem van de Farizeeën en voor de zuurdeesem van de Herodes. Ze hadden het er met elkaar over gehad dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. En toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Tot zover. Laten we samen een zegen over het woord vragen. Vader, dank u wel dat brood een teken is van uw woord. Heer, dat als u het over brood in uw woord heeft, Heer, dan wilt u door uw woord tot ons spreken. En ik wil u bidden, Heer, als het woord vandaag open gaat, wilt u dan tot ons spreken, tot ieder van ons. Al zijn we lang met u onderweg, of nog maar kort, al hebben we nog heel veel over u te ontdekken, of denken we dat we al heel veel weten over u. Heer God, ik wil u bidden, Heer, dat u uw woord weer opnieuw, op een nieuwe manier aan ons openbaart. Vader, wilt u onze harten daartoe bereid maken, ons verstand ontvankelijk, Vader. En wilt u mij helpen met de verkondiging van uw woord. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil het met u hebben over het volgende onderwerp. Jezus zegt in een ander gedeelte in Matteüs 16, waar dit verhaal ook naar voren komt, herinneren jullie niet wat er toen is gebeurd? En ik wil met jullie spreken over de kracht van het herinneren. Kracht van datgene wat God in je verleden heeft gedaan, wat hij opnieuw nog een keer zou kunnen doen. Ik zou eens willen vragen, als u uw telefoon bij u heeft, om die te openen. Dat gebeurt niet zo vaak, hè, in een preek dat mag en dat kan. Maar dat gaan we nu wel even doen. Stel dat u uw telefoon bij u heeft. En dan moet je eens even naar je camerarol gaan. Mijn vader denkt in vredesnaam, waar zit de camerarol? Weet iedereen wat dat is? Dat is je fotoalbum op je telefoon. En dan moet je die eens even openen, je fotoalbum. Als u een telefoon bij zich heeft en als u er eentje heeft natuurlijk. En toen ik de afgelopen tijd terugdacht aan het jaar, toen heb ik dat aan de hand gedaan van mijn fotoalbum. Dus ik ben terug gaan kijken in mijn foto's wat er allemaal het afgelopen jaar gebeurd is. Doe dat maar eens eventjes. Kijk maar eens even of je welke foto's dat er dan allemaal voorbij komen. Ik heb heel veel foto's van eten. Heel veel foto's van mijn kinderen. Ik heb dit jaar een diploma mogen halen, daar heb ik foto's van. Ik heb foto's van een vakantie. Alleen, ja, een heel album vol, alleen maar foto's van mijn vader. Ik heb foto's van een kinderconferentie die we hebben georganiseerd, die was zo leuk. Als u zo door die camerarol heen kijkt, wie heeft er een foto waar we dat hij van zegt, ja, dat is... In een kerk kan ik die wel laten zien. Van een leuke herinnering. Wie heeft er een mooie foto? En zou die even met ons willen delen? En even iets kort iets over willen vertellen. Wie, kom eens even hier. Kom eens even hier. Want je had ons net ook al heel goed geholpen met de muziek, hè?
Eten, hè? Waar had jij het over, hè?
Ja, wat zien we voor eten?
Ja, dat is Thaise noedels, hè? Thaise noedels.
Thaise noedels. En ter ere van een bepaalde gebeurtenis? Of?
Ja, volgens mij was mijn dochter met mijn vrouw samen kerstmarkt. En dus die liet natuurlijk allerlei fotootjes zien van hoe lekker dat allemaal was. En toen zei ik van, nou, dit ben ik aan het eten.
Kijk.
Of dat ga ik eten dan, hè?
Maar dat was ook een mooi moment. Dat was een leuk moment samen met je dochter, met je vrouw.
Ja, ik was dus hier in Nederland en zij waren in Duitsland, hè?
En ze stuurden dat naar jou toe om jou lekker te maken.
Precies, ja. Goed dat zei.
Ja, precies. Dankjewel. Nog iemand een foto misschien? Die even wil delen. Ja, kom even hier. Beetje interactie is altijd wel gezellig, hè?
Ja, dit is ik en mijn vader. Dat was begin september. Toen was mijn vader jarig. Alleen hij was...
Kun je hem een slagje draaien? Lukt dat? Dat hij... Oh. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Dus even kijken. Ik ben even zo vrij, hè? Oh, nou ja, hij draait niet. Maar er is een foto van jou en je vader.
Ja, die zit in een verpleeghuis, want hij is dement. En hij had toen hele erge medicijnen gehad, omdat hij nogal agressief is en boos. En hij grijpt iedereen bij de pols. Hij is vroeger politieagent geweest. En ik denk dat hij iedereen wil arresteren. Maar dus als hij niet begrepen wordt of hij voelt zich slecht behandeld, dan wordt hij boos, agressief. Nou, hij had toen medicijnen gekregen, Haldol. En daar reageerde hij heel slecht op. Dus eigenlijk de week voor deze foto lag hij eigenlijk op sterven. En daar heb ik ook foto's van, maar die laat ik liever niet zien. En toen zijn ze gestopt met de Haldol. En ja, we dachten echt dat hij zijn verjaardag niet meer zou halen. Maar ja, dat haalde hij wel. Dus deze foto met dat hartje van papa, ja, dat is voor mij heel dierbaar.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Prachtig, wat mooi dat je dat wilt delen met ons. Weet u wat de kracht van zo'n fotoalbum is? Dat je eigenlijk weer terug in de tijd gaat. En ik weet niet of jij het ervoer, dat op het moment, of dat u het ervoer, op het moment dat je dan die foto weer terughaalt, dan komt als het ware die emotie en dat gevoel komt ook weer terug. Hè? Dus net alsof je die situatie dan weer herbeleeft. Alsof die weer terug in je herinnering komt met alle gevoelens. En soms zelfs de reuk die erbij was en de mensen die er waren, het geluid wat er was. En het is net alsof je die situatie weer herbeleeft. En dat is precies wat Jezus in deze situatie eigenlijk met zijn discipelen doet. Zij komen uit een hele drukke tijd, uit een drukke omgeving. Ze hebben net 4000 mensen weer opnieuw gevoed. En Jezus trekt hen terug. Ze gaan de boot in samen met Jezus. En hoeveel weten dat het goed is om in de boot met Jezus te zitten alleen? Je stille tijd met hem te hebben. De intimiteit van die nabijheid van de Heer Jezus te hebben. Ze zitten samen met Jezus in die boot. En Jezus zegt, herinneren jullie nog dat moment dat ik al die mensen van dat brood voorzag? Want ze zijn bang, ze hebben maar één brood bij zich en ze denken, ja, hebben we wel genoeg brood bij ons? En wat doet Jezus? Hij brengt ze terug naar dat moment dat hij dat wonder met dat brood gedaan heeft. En ik kan me voorstellen dat opnieuw datzelfde gevoel op dat moment terugkomt bij hen. Dat ze in één keer denken, maar wat heeft daar nou eigenlijk plaatsgevonden? Ze herinneren zich weer de gezichten toen ze die broden en die vissen uitdeelden. En ik weet niet of jullie dat wisten, maar Jezus heeft dat wonder twee keer gedaan. Eén keer het voeden van de 5000 en daarna het voeden van de 4000. In Markus 6 staat het verhaal nog een keer. En in Markus 8, dus wat we net gelezen hebben, als je een paar versen daarvoor leest, daar zie je het wonder nog een keer terugkomen. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms moet je wel eens opnieuw herinnerd worden aan datgene wat God in je leven gedaan heeft. Wat zijn momenten in uw leven geweest, of in mijn leven geweest, waarin dat u in één keer merkte, hier was God aanwezig. Hier deed hij een wonder, hier deed hij iets nieuws. En dat vond ik zo mooi wat Twan net deed, is dat hij zijn verhaal deelde, maar in dat verhaal daar was meteen God aanwezig. Hij was in zijn leven aan het werk. En misschien heb jij zo'n moment, of heeft u zo'n moment, kunt u dat ook wel terughalen. Misschien was het het moment dat u tot bekering kwam. Misschien was het het moment dat u bad voor een situatie waarin dat die situatie in één keer veranderde. Misschien was het een ontmoeting die u met een broeder of met een zuster had, waarin dat God ineens op een bijzondere manier sprak. Of misschien was het een genezing. Misschien was het wel je doop. Wat was een moment in uw leven waarin dat God zo merkbaar aanwezig was? En als je die situatie terughaalt, ik weet niet hoe het met u is, dan is het net alsof je dat weer opnieuw gaat beleven. Maar waarom deed Jezus dat nou? Waarom haalde Jezus dat moment terug? Het was namelijk zo dat de discipelen in de boot zaten met Jezus. Zij dachten dat ze met één brood tekort kwamen, maar Jezus moest hen opnieuw herinneren dat hij opnieuw een wonder kon doen. Als hij 5000 mensen kon voeden, als hij 4000 mensen kon voeden, dan zouden die 12 toch geen probleem moeten zijn. Maar toch was het zo dat de discipelen opnieuw aan het twijfelen gebracht waren. Zij moesten opnieuw dat wonder weer beleven. En Jezus moest het opnieuw in hun herinnering brengen. En ik denk dat vandaag God tegen u wil zeggen, ik wil je opnieuw laten herinneren aan de grootheid die ik heb gedaan in jouw leven. Ik wil je opnieuw laten denken aan datgene wat God in uw leven op dat moment gedaan heeft. En ik dacht, als ik het toen kon, dan zou ik het nu zeker ook kunnen. Als ik je toen kon genezen, als ik je toen kon aanraken, dan zal ik dat nu weer opnieuw kunnen doen. Laat me u de volgende vraag stellen. Herinner je nog de dag dat jij bad voor de dingen die je nu hebt? Kun je nog herinneren dat je aan het bidden was voor een situatie? Dat je aan het bidden was voor een persoon? Dat je aan het bidden was voor jezelf? En dat je nu ineens tot ontdekking komt, hé, maar de Heer heeft daarin voorzien. Hij heeft een verandering gebracht en in één keer komt het weer allemaal terug. In dat verhaal in Markus 6, en nogmaals, het staat in al die evangeliën staat het opnieuw opgetekend. Dit is een van de enige wonderen die in alle evangeliën terugkomt. Daar vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, u kent het verhaal natuurlijk uit en daarna en waarschijnlijk nog wel beter dan dat ik het ken, maar hij vraagt, wat is er in je handen? Wat heb je ontvangen? Wat heb je opgehaald? En dan zeggen ze, we hebben 5 broden. We hebben 5 broden. Wat is er in je handen? Maar ze zeggen, dat is eigenlijk veel te weinig. En als we al die mensen zouden moeten voeden, weet u wel wat dat niet zou kosten? Lees maar terug in Markus 6. Kijk maar eens wat dat niet allemaal zou kosten. Maar ik weet niet hoe het met u is, maar op het moment dat de Heer Jezus zegt van ja, maar dit is het enige wat ik heb, dit is het enige wat ik u kan geven, dit is het enige wat er is, dan is onze neiging of onze reactie, nou laat ik het bij mezelf houden, dat is mijn reactie, maar Heer, dat is toch veel te weinig. Als ik een goede vader wil zijn, dan is dit wat ik kan brengen, maar Heer, als ik eerlijk ben, is het eigenlijk veel te weinig. Als ik een goede werknemer zou willen zijn, Heer, dit is wat ik kan geven, maar eigenlijk als ik eerlijk ben, is het veel te weinig. Als ik een goede echtgenoot wil zijn voor mijn vrouw, en ik zeg, ja, maar Heer, er zijn nog zoveel tekortkomingen, eigenlijk is het veel te weinig. Heer, ik moet deze gemeente leiden, en als ik eerlijk ben, Heer, het is veel te weinig. En de boodschap van dit verhaal is dat de Heer zegt van, geef mij nou wat veel te weinig is, want in jouw handen blijft het veel te weinig. Maar in mijn handen gaat het uitdelen, wordt het vermenigvuldigd, wordt het meer en kan ik het laten groeien. Dus op het moment dat jij geeft wat veel te weinig is en wat je voelt wat veel te kort komt, als je het in de handen van de Heer Jezus geeft, dan wordt het meer en dan vermenigvuldigt het. En dit is precies wat weer in die boot opnieuw wordt gezegd. De discipelen zeggen, maar we hebben maar één brood. Ja, maar zegt de Heer Jezus, in mijn handen wordt het meer. Daar vermenigvuldigt het. Daar verandert het. En jullie hebben dat bij de 5000 meegemaakt. Jullie hebben dat bij de 4000 meegemaakt. Nu zitten we met z'n 12 in een boot en jullie vragen dat nog een keer. Maar ik ben zo blij dat de Heer opnieuw de lessen aan ons wil leren. Hij wil het bij de 5000 doen, hij wil het bij de 4000 doen en hij wil het opnieuw bij de 12 doen. Dus twijfel nooit over datgene wat je tekort hebt. Of waar je te weinig van hebt. Misschien is het te weinig kennis, misschien is het te weinig ervaring, misschien is het te weinig zelfvertrouwen, misschien is het te weinig. Vul het maar in wat voor uw situatie geldt. Maar in de handen van de Heer Jezus wordt het meer. Dan vermenigvuldigt het. En dan wordt het groter en dan wordt het mooier en dan wordt het beter. Ik weet nog goed, toen ik begon met autorijlessen, toen wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik met de achteruitkijkspiegels moest doen. Ik denk, wat een gek fenomeen. Zit je in de auto, en ik keek dan vaak naar mijn vader natuurlijk, die zat achter het stuur te rijden, en die reed zo goed, hè. Altijd precies 110. Ja, dat was economisch het meest zuinig, hè. Ja, niet in een zone van 50, nee. Hij reed altijd mooi 110. Maar dan zag ik hem vaak in de spiegels kijken. De middenspiegel en de buitenspiegels. En ik dacht, ja, wat heb je daar nou aan? Je moet voor je kijken. En toen ging ik rijlessen. En toen zei die instructeur, je moet in een serie van 3 moet je naar de spiegels kijken. In links en aan het midden en aan de buitenkant. En dat moet je de hele tijd zo doen. Ik denk, als ik dat de hele tijd doe, dan zie ik niet wat er voor me gebeurt. En je moet dan en schakelen en de koppeling. Nou, alles ging natuurlijk door elkaar heen. Nou, jullie herkennen het enorm. Maar dat gebeurde bij mij dus ook. Maar toen ik ging rijden, toen kwam ik erachter wat het nut was van de achteruitkijkspiegels. Toen ik achterin zat op de achterbank en zat te irriteren samen met mijn broers en zussen. Ja, daar had ik niks aan die spiegels. Maar toen ik zelf achter het stuur ging zitten, toen begreep ik pas waar dat die achteruitkijkspiegels voor waren. En ik ben zo blij dat ik nu die achteruitkijkspiegels heb. Voor de kinderen inderdaad. Moet ze een beetje bijstellen. Ja. Ze zijn ideaal, die achteruitkijkspiegels. Ik zie allemaal wat er achter me gebeurt. Ik zie er als er iemand zit te bumperkleven. Ga ik een beetje op de rem duwen. Ik zie of ik naar links kan gaan of naar rechts kan gaan. Ik zie of ik kan inhalen of dat ik niet kan inhalen. Ik weet of ik een bocht kan nemen. Ik weet hoe ik kan inparkeren. Ik zie in één keer dat die spiegels van enorm nut zijn. En lieve mensen, ik denk dat het met ons leven hetzelfde is. Als wij niet de achteruitkijkspiegels van ons leven hebben en niet terug kunnen kijken op de situaties die in ons leven met de Heer Jezus gebeurd zijn, helpt het ons onvoldoende om vooruit te kijken naar datgene waar God ons naartoe wil hebben. De situaties in ons leven die in het verleden gebeurd zijn, helpen ons om richting en koers te bepalen voor de toekomst. We moeten zicht hebben op datgene wat God eerder in ons leven gedaan heeft, zodat we herkennen als we in een nieuwe situatie komen, zou God dan weer hetzelfde kunnen doen? Zou hij dan weer opnieuw kunnen voorzien? Zou hij opnieuw van dat kleine wat we hebben, meer kunnen maken? En ik denk ja. Want elke keer als ik terugkijk, dan denk ik, oh ja, maar Heer, daar heeft hij toen gewerkt. En daar heeft hij dit gedaan. En daar heeft hij toen dat gedaan. En waarom zou ik niet opnieuw kunnen vertrouwen dat u het weer kan doen? Maar het lijkt erop dat we elke keer opnieuw die cyclus van leren moeten doorlopen. In Helmond niet, maar in Limburg wel. Dan moet je weer opnieuw dat leren wat God in je leven kan doen en hoe dat hij door je heen werkt. En gedenken of herdenken of terugdenken of herinneren, daar zit ook iets bijzonders in. Laten we eens even kijken in Exodus 20 vers 8. Helemaal in het Oude Testament. Er zit ook nog prachtige symboliek in die vijf broden en twee vissen. Vijf broden spreekt eigenlijk over de vijf boeken uit de wet. Een symboliek van het woord wat door God gegeven wordt. De twee vissen spreekt eigenlijk over de twee tafelen die Mozes kreeg, waar dat de wet op geschreven werd. En de 12 manden die overbleven, die spreekt eigenlijk van de 12 stammen van Israël. Elke keer zit er een enorme symboliek in dat woord van God. Maar terugdenken en gedenken is ontzettend belangrijk. Want wat staat er in Exodus 20 vers 8 het volgende? Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heere, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor uw zonen, uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Maar hier staat, herinner je de Sabbat. Breng de Sabbat weer opnieuw in gedachten. Waarom? Omdat je dan stilstaat bij datgene wat God gedaan heeft. En herinneren betekent in de Hebreeuwse taal het vieren van de Sabbat. Vind je dat niet mooi? Herinneren is een vieren, is een festiviteit. Daarom zijn die feesten elke keer, die blikken terug op een herinnering wat de Heere gedaan heeft. Je viert datgene wat God gedaan heeft in het volk van Israël. En daarom zegt hij elke keer, houd de Sabbat in ere. Daarom vind ik zo mooi dat jullie hier elke keer het avondmaal vieren. Want wat doen we met dat vieren? Dan brengen we elke keer in herinnering datgene wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Je viert dus datgene wat God in jouw leven gedaan heeft. Herinneren, terugdenken is dus ook vieren datgene wat God gedaan heeft. Het is niet alleen denken, oh ja, maar Heer, wat u toen deed, dat kunt u weer opnieuw doen. Het is ook een feest hebben over datgene wat God gedaan heeft. Je herinnert je, je viert je weer opnieuw datgene wat God in je leven gedaan heeft. Nou, en herinneren komt op heel veel plekken in de Bijbel terug. En ook in heel veel verschillende omstandigheden. Wat de Heere bijvoorbeeld deed in het boek van Richteren, daar zie je elke keer dat er zo'n cyclus terugkomt. Dat het volk van Israël dicht bij de Heere leefde, dan dwaalden ze af en dan staat er, ze vergaten datgene wat God allemaal deed. Wat deed God dan? Dan stelde hij een richter aan, dus een soort leider over het volk. En die leider van dat volk, die bracht hen weer terug bij datgene wat God in hun leven zou kunnen doen. Hij bracht ze weer terug op het pad. En dat is wat God elke keer doet. Op het moment dat we afdwalen, dan roept hij de Heer Jezus weer in je leven terug om weer koers en richting in je leven te krijgen. En wat gebeurde dan? Dan ging het goed met het volk. Nou, dat gebeurt precies hetzelfde als vandaag de dag. We hebben in 5000 jaar menselijke geschiedenis niks geleerd. We dwalen weer een beetje af, we vergeten het weer een beetje. En dan verdwijnt het uit onze gedachten, totdat het weer misgaat. En dan stuurt de Heer weer die bemiddelaar, dan stuurt hij weer die leider, dan stuurt hij weer iemand op jouw pad die weer terugbrengt bij de Heer Jezus. En dat zie je in het boek Richteren steeds weer opnieuw gebeuren. Dat als God weer iets in herinnering brengt, dan komen ze weer terug bij hem. En dan is de cirkel weer rond. Dus elke keer gebeurt dat weer opnieuw. En dat herinneren, dat zien we bij de Sabbat. We zien dat bij het avondmaal. We zien dat bij het boek van Richteren. Maar ook elke keer als het Pascha gevierd werd door de Joden, was dat elke keer om weer te herinneren hoe had God hen uitgeleid uit Egypte. Dus herinneren vormt een heel belangrijk element in Gods woord. En daarom zei ik ook, scroll nou eens door je fotoalbum heen, dan kom je erachter wat er allemaal de afgelopen tijd gebeurd is. En is God in al die momenten ook daarbij geweest? Ik geloof van wel. Maar is hij ook bewust bij jou geweest? Ik wil met u naar een ander gedeelte toe, in het Nieuwe Testament. En dit is een wat moeilijker stukje. Ik heb het een beetje opgebouwd, hè. We gaan steeds een stapje moeilijker. Ik wil graag met u naar het boek van Hebreeën. Mij naar achteraan in de Bijbel. Het boek van Hebreeën. En dan hoofdstuk 10. En dat is een belangrijk gedeelte om te pakken vandaag. Want herinneren, ik weet niet hoe het met u is, herinneren kan ons ook terugbrengen naar momenten die niet zo fijn zijn. Die moeilijk zijn. Waar dat je mee te worstelen hebt. Het kan ons ook terugbrengen naar momenten waarin dat we fouten gemaakt hebben. Domme dingen gedaan hebben. Mensen die ons pijn hebben gedaan. Dat kan herinneren ook met zich meebrengen. En hier in Hebreeën hoofdstuk 10, daar staat het volgende geschreven. In hoofdstuk 10 vers 2 en vers 3, daar staat het volgende. Ik zal hem iets nog daarvoor lezen. Vanaf vers 1. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de krachten om degene die jaar in, jaar uit God naderde met steeds dezelfde offers ooit tot volmaaktheid te brengen. En dan komt het. Anders zouden de offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze alle eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met die offers de zonden in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan immers onmogelijk zonden wegnemen. En daarom zegt Christus bij de komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagde u niet. En toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Nou, dit is best wel een moeilijk stukje, ik zei het al. Maar wat staat hier nou eigenlijk? Hier staat dat in het Oude Testament de gewoonte elke keer was om als je naar de tempel toe ging, dat je met je offers naar die tempel toe ging. Dat je offers moest brengen om in de tempel te komen en weer opnieuw recht voor God te staan. Want wat betekent het? Elke keer als jij zonde deed, en hoeveel weten hier dat wij nog steeds zonde doen, elke keer moest ik opnieuw een offer brengen in die tempel. Elke keer moest ik tegen de Heere zeggen, Heer, ik ben weer de fout ingegaan, er zijn dingen verkeerd in mijn leven, ik moet ze beleiden aan u en ik kom een offer brengen om om weer goed met u te komen. En wat staat hier in vers 2 en vers 3? Hier staat, elke keer als ik met zo'n offer kwam, dan werd men herinnerd aan de zonde. Elke keer kwam opnieuw het schuldbesef binnen. Ik ben fout. Ik sta niet recht tegenover God. En ik moet een offer brengen om weer opnieuw recht voor God te kunnen staan. Dus stel je voor, elke keer als jij naar de tempel kwam, als je naar de kerk toe kwam, word je elke keer herinnerd aan datgene wat je verkeerd gedaan hebt. Elke keer werd je weer opnieuw herinnerd aan de zonde die je gedaan hebt. Maar dan zegt Jezus, ik ben gekomen om iets anders te doen. Ik ben gekomen niet elke keer om je opnieuw aan die zonde te laten herinneren. Maar ik ben gekomen om je elke keer opnieuw te herinneren aan datgene wat ik voor jou gedaan heb. Vind je dat niet mooi? Dus je komt niet meer met je offer om elke keer te beseffen, ja maar Heer, ik heb dit verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan. Nee, wij komen naar de Heer Jezus toe, niet met, het offer, met de offers, maar wij komen in de wetenschap dat de Heer Jezus ons gered, gekocht en betaald heeft. En elke keer opnieuw als wij het avondmaal vieren, worden we niet herinnerd aan onze zonde, maar worden we herinnerd aan onze redding. We worden niet herinnerd zoals in het Oude Testament je herinnerd werd aan je fouten. Maar je wordt elke keer herinnerd aan datgene wat de Heer Jezus in jouw leven gedaan heeft. En aan de genade van Hem. Vind je dat niet mooi? We zijn losgekocht van datgene waarin dat je herinnerd wordt aan je verkeerde zaken. En dat je terug wordt gebracht naar het moment dat God genade aan jou gaf. Dat is een herinnering die ik wil vasthouden. En ik heb het voorbeeld wel eens aangehaald. De duivel is een expert om de zonde zo klein mogelijk te maken voordat je de zonde hebt gepleegd. En als je de zonde gepleegd hebt, dan maakt hij hem zo groot mogelijk. Zo klein mogelijk om je te verleiden om het te doen en toch maar erin te trappen. En zo groot mogelijk om te laten zien wat voor slecht en vervelend mens dat je toch bent. Maar hier staat, ik herinner je niet aan datgene wat je fout hebt gedaan. Je wordt niet herinnerd aan je zonde, maar je wordt herinnerd aan je redding. En daarom nam Jezus deze leerlingen terug in die boot. En liet hij dat woord van dat brood opnieuw spreken. Hij moest opnieuw het woord laten spreken in hun leven. Herinner je nog die 5000? Herinner je nog die 4000? Herinner nu ook de 12, want ik zal opnieuw zo'n wonder in je leven kunnen doen. Amen. Amen. Laten we samen bidden. Ja, dat krijg je natuurlijk als je rondloopt. Zou je met mij willen staan? Vader in de hemel, dierbare Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor het moment dat u ons redde, Heer. Dank u wel voor het moment dat u in ons leven kwam. En misschien was ons leven wel een puinhoop, een rotzooi, Vader. Werden we door onze omgeving, door alle mensen om ons heen herinnerd aan datgene wat we verkeerd deden. Maar toen u in ons leven kwam, Heer, werden we herinnerd aan de redding. Werden we herinnerd aan datgene wat u op Golgotha gedaan heeft. Dat ik daar eigenlijk moest hangen, Vader. Maar u nam het voor mij op. U nam die plaats in. Heer Jezus, dank u wel voor en ieder die hier vandaag is. Dank u wel, Heer, dat we opnieuw herinnerd mogen worden aan datgene wat u gedaan heeft. Net zoals dat deze discipelen die dagelijks met u optrokken, herinnerd moesten worden aan de wonderen en tekenen die u deed. Dat wij ook opnieuw herinnerd, bedacht en opmerkzaam gemaakt moeten worden, Heer, op datgene wat u in ons leven wil doen. Vader, ik wil u bidden, Heer, wilt u door ons heen werken. We zitten misschien ook wel in zo'n situatie, in zo'n boot, waarin dat het de paniek om ons hart slaat, dat we niet weten wat de uitkomst is van de situatie waarin dat we zitten. Misschien maken we ons zorgen om onszelf, om onze familie, om onze omstandigheden, om onze financiën, om ons werk, om onze gezondheid. Maar vandaag zegt hij opnieuw tegen ons, herinner je toen ik in je leven kwam? Herinner je toen ik een wonder deed? Herinner je toen ik je redde? Vader, ik wil u bidden, Heer, dat wij dat moment mogen vasthouden. Weer opnieuw mogen beleven datgene wat u toen gedaan heeft. Maar daarmee ook het vertrouwen hebben dat u opnieuw zult werken. En daarom wil ik u bidden, Heer, voor 2023. Dat we in 2023 nieuwe herinneringen met u mogen vastleggen. Als het ware een geestelijk fotoalbum mogen vormen van datgene wat u verder in ons leven wil gaan doen. Heer, dat we dachten in begin 23 van ja, ik weet niet hoe dit gaat uitpakken. Ik weet niet hoe dit verder zijn ontwikkeling zal gaan krijgen. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u in alle situaties waarin dat u aanwezig kunt zijn, wilt u daarin werken. voor ons allemaal, Vader. Heer, dat we opnieuw herinneringen met u mogen ondergaan. Vader, dank u wel voor ieder die hier aanwezig is. En dat u opnieuw uw werkzame helplan zal volvoeren in ons allemaal, Vader. Vader, dat bidden we hier in uw wonderbare naam. In Jezus' naam. Amen. En amen.